Kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee A. van der Meer uit Zeist voorgaat. De schriftlezing is uit Johannes 12. De kerkdiensten vanavond om 6:30 hoopt dominee G. van Wijk uit Hedel voor te gaan. Zondag 21 maart in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee M. Noorderijk uit Zetten-Andelst. In die dienst zal de voorbereiding op de bediening van het heiligavondmaal worden gehouden. In de avonddienst op 6:30 hoopt dominee A.P. Pors uit Nieuw-Beijerland voor te gaan. De voorbeden. Op vrijdag 12 maart is overleden de heer Johannes Adrianus van Keulen in de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde Krankstraat 29. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 19 maart na een rouwdienst hier in de kerk die aanvangt om 10:30. Er is gelegenheid de familie te condoleren op donderdagavond 18 maart om 6:30 tot 7:30 in Ebenezer. In verband met zijn overlijden zingen we een rouwpsalm. Arie Dingemans, Krankstraat 3, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zijn vrouw Marijke is afgelopen week ook opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege coronabesmetting. Zij verblijft sinds gisteren tijdelijk in het Zonnelied te Ammerzoden om aan te sterken. Dick Dingemans, de Kosterijstraat 44, krijgt aanstaande dinsdag de volgende chemokuur. Mevrouw C. de Haas Keinemans uit het slot is getroffen door verschillende verlammingsverschijnselen als gevolg van een herseninfarct. De operatie van de kleine Luca Mulder, Annekes Hof 9, is goed verlopen. Hij is afgelopen dinsdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. De collecte. Vandaag zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. Vandaag is er ook een derde collecte voor de voorjaarszendingscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond. U kunt uw gave voor deze collecte overmaken op de rekening van de zendingscommissie van onze gemeente. Zie hiervoor het bericht in de kerkbode. Ook uw andere gave kunt u digitaal geven. Voor de gemeenteleden in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang van vanmorgen is Psalm 107, vers 22. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op z'Heeren handelingen, zo vol van gunst als macht. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu Psalm 103, de versen 8 en 9, gelijk het gras is ons kortstondig leven, en het 9e vers. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Gemeente, zingen wij naar de heilige wet des Heren en de hoofdsom daarvan uit Psalm 6 en daarvan de versen 2 en 9. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En ook het 9e vers, de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. 3 en 9, 2 en 9 van Psalm 6. We stellen ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen ander goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat beneden op de aarde is, noch van wat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn vee, nog zijn os, nog zijn ezel. En nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus vatte al deze woorden samen, zeggende: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en uit alle kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in gebed, laten we bidden. Eeuwig trouwe en barmhartige God in de hemel, wij danken u. In de eerste plaats dat er weer enige verruiming mag zijn om in deze dienst aanwezig te kunnen zijn. Hoewel we allemaal verlangen dat we voor uw aangezicht komen, klein en groot als gehele gemeente. En dat is toch een gemis, ondanks de middelen die er zijn om deze dienst in beeld en geluid te kunnen volgen. En daarom bieden wij u, geef ons de nodige aandacht, dat we niet afgeleid worden, want de vorst der duisternis is erop uit om uw woord weg te pikken uit onze harten en uit onze levens. En van u hebben we gezongen dat u getrouw uw woord houdt. Dat betekent dat we altijd op u aan kunnen. En dat we ook nu de Bijbel opengaat, er de vinger bij mogen leggen en te zien dat het er echt staat. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. En dat is een groot wonder, Heere, wanneer we het bij u zoeken in ons leven, al is het misschien nog zo vastgelopen, neergeworpen ter aarde, afgedwaald. U zoekt de zondaar en u roept dat we tot u komen om heil en zegen van u te ontvangen. Dat zijn de wezenlijke dingen in ons leven. Dat is meer dan dat we alleen maar enigszins geïnspireerd worden door een Bijbelwoord, hoewel dat ook al groot is. Maar dat we u mogen ontmoeten en in een mensenwoord ook van de kansel uw stem mogen horen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En daarom bidden wij u, verlicht ons in spreken en in luisteren met de kracht van uw Heilige Geest. En laat het ook in deze dienst mogen zijn dat we niemand anders zien dan Jezus alleen. Want daar komt het op aan. En ieder die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En wie niet gelooft, is al veroordeeld. Zo scherp liggen de zaken. En daarom is het voor groot en klein zo van belang dat we weten wie u, Heere Jezus, bent en wat u doet. Juist ook in deze weken dat we uw lijden en sterven gedenken. Heere, wil geven dat niets ons kan afhouden of hinderen om tot u te komen, nu u onder ons aanwezig bent. Dat bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. We lezen de Heilige Schrift in het Evangelie naar Johannes en daarvan hoofdstuk 12, de verzen 20 tot 36. Johannes 12 begint met de zalving van de Heer Jezus in Bethanië en dan daarna de intocht in Jeruzalem en vervolgens de vraag van een paar niet-Joden uit de heidenwereld, Grieken. We lezen Johannes 12 vanaf vers 20 tot en met 36. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. De menigte antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des Mensen? Jezus dan zei tegen hen, nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus, en hij ging weg en verborg zich voor hen. Tot zover de Bijbellezing. De tekst vindt u in de verzen 31 en 32 van Johannes 12. 31 en 32. Nu wordt het oordeel over de wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. Voor we overgaan tot de bediening van Gods woord, zingen wij Psalm 65, vers 1 en 3 ter inleiding. Psalm 65 en daarvan de versen 1 en 3. Gemeente, na het amen van de preek zingen wij één vers uit Psalm 84, het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. 84, vers 4. Jongens en meisjes hier in de kerk, stel je eens voor dat een beroemde kunstenaar een heel mooi schilderij heeft gemaakt. Bijvoorbeeld, ja, die kennen jullie allemaal wel van school, Rembrandt met zijn grote schilderij De Nachtwacht in het Rijksmuseum. Stel je voor dat je daarvoor staat en je bent onder de indruk. Zo mooi en zo gaaf. En dan loop je stiekem langzaam naar voren. En je haalt een zakmes uit je zak. En je kerft er heel veel scheuren in, zodat de vellen erbij hangen. Oh. Oh. Zeg je, dat doet toch niemand? Nou, het is inderdaad een keer gebeurd, meerdere keren trouwens, maar ook nog niet zo lang geleden, dat iemand er naartoe liep en het schilderij van De Nachtwacht behoorlijk vernielde. Dat is toch erg? Die man deugt niet. Die moet worden gestraft. Pas op. Wat zegt de Heere God in de Bijbel? Kijk eens naar jezelf. Wat is er sinds Adam en Eva in zonde gevallen zijn gebeurd met mijn schepping? Alles is stuk. Als Rembrandt naast je zou staan, dan denk ik dat de verhouding goed kapot was. En zo is het ook gegaan in de schepping. Kijk hoe goed heeft God elke dag gezegd, tot zelfs zeer goed, toen hij ons mensen gemaakt heeft. Maar kijk eens wat er gebeurd is. De verhoudingen zijn helemaal stuk. De verhouding naar God toe was weg. Adam en Eva verborgen zich. Kain sloeg Abel dood. De mensen gingen een toren van Babel bouwen. Ze wilden als God zijn. De verhouding met de medemens was dus ook al in duigen gevallen en ook de verhouding naar de natuur, naar de schepping. Torens en distelen, moeite en zorg in werk en kinderen krijgen, dat is allemaal gebeurd. Dan zou je denken, de eigenaar van die mooie schepping, onze schepper, zou ons allemaal laten vallen. En we hoeven hem nooit meer onder ogen te komen, maar dat lees ik nergens. Ik lees wel dat hij steeds op zoek is naar groot en klein, naar jongens en meisjes, en dat hij iedereen roept om tot hem terug te komen. En dat doet hij ook door anderen in te schakelen. Hij heeft allerlei dienstknechten gezonden, Mozes en de aartsvaders en de richters en later de profeten. En ze hebben allemaal geroepen. Maar ze hebben zich ook allemaal aan die mensen vergrepen. De een na de ander. Profeten hebben wat geleden om het woord van God te verkondigen. Ten laatste zond hij zijn zoon. Die zullen ze wel ontzien, dacht God. En Jezus werd geboren. Maar ze moesten hem niet. De mensen wilden hem niet. Laat ons ook hem doden, zeiden ze. Dan is de erfenis van ons. Dan hebben wij en zijn wij de baas over heel de schepping. De lijdensgeschiedenis van onze Heer Jezus Christus, zoals wij ook in deze weken hem volgen op weg naar zijn kruis, heeft niets aantrekkelijks. En ze tekent ons de diepe vijandschap die er bij ons leeft Wanneer de Zoon van God naar het kruis wordt gespuwd en geduwd en gegruwd. En hoewel de Goede Vrijdag, de grote verzoendag voor de kerk, aan niets te wensen overlaat, weet de wereld met die dag geen raad. En ze heeft het erg genoeg ook nooit tot een officiële feestdag, kerkelijke feestdag kunnen brengen. Jaar op jaar vieren de mensen, en wij allemaal doen eraan mee met veel voorbereiding, het kerstfeest. En jaar voor jaar weten we ook wat Pasen is. En voor velen is het niet meer dan kuikentjes, nieuw leven en paaseieren. Maar van de kruisdood van Christus weet niemand iets te maken. En kan niemand ook iets maken. Die is alleen maar goed voor allen die beseffen wat het betekent dat je bij je doop met Christus gekruisigd bent. In zijn dood gedoopt. Moet je niet vergeten, jongens en meisjes. Je bent in zijn dood gedoopt om met hem op te staan in een nieuw leven. Dat is Pasen. Dat is het feest van de opstanding van Christus. Het kruis is niet aantrekkelijk als je het laat voor wat het is, een gebeuren uit een ver verleden in een heuvel bij Jeruzalem. Maar de kruisiging van Gods Zoon is afschuwelijk. Hij had geen gestalte dat wij hem zouden hebben begeerd en gewild. Het laatste misdrijf van de Satan is om ook deze Zoon des Mensen weg te werken uit de wereld. Want de duistere bedoeling van deze vorst der duisternis is dat alles wat van God komt, weg moet. En ieder die namens God komt, weg moet. Nergens als juist in dat paradijsverhaal en met name in het lijdensverhaal komen de diepte van zonde en vijandschap tegen God zo openbaar. En dan te beseffen dat de Heer Jezus om onze zonden en onze ongerechtigheden aan het kruis genageld is. Maar tegelijkertijd tekent ons die kruisweg van Christus ook dat deze dood onder de vloek van God ons verdiende loon is. Hier zien wij aan de Zoon des Mensen wat er met een onder schuld beladene gebeuren moet, van wie wij zeggen die deugt niet, als God met hem gaat afrekenen. Dat is onze toekomst. Als ze zonder Christus leven en buiten hem willen sterven. Dan verstaan we de prediking van het lijden en sterven van de Heer Jezus pas echt. Als wij in dat oordeel dat Christus op zich neemt, ons oordeel zien. En in zijn vloek de onze. Dat hij die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt is. Eén brok zonde gemaakt is. En in die geloofsverbondenheid met hem worden wij, o wonderlijke ruil, door zijn gerechtigheid behouden. Als Christus mijn vloek draagt, ga ik voor het gericht van God vrij uit. Ziet u, merken jullie dat in het lijdensevangelie de hemel voor je open gaat of dat het altijd voor je donker blijft? En de Heer Jezus vertelt ons in Johannes 12 iets over het kruis dat komen gaat en waar hij op weg naartoe is. En hij zegt er een paar dingen van, opdat u en ik erdoor gezegend mogen zijn. Hij is, zo zei ik al in het begin, gezalfd voor zijn begrafenis. als de priester die het offer brengt en het offer is. En de door God gezalfde profeet die het woord spreekt. En de koning die op weg naar dat kruis de zijne inwint voor zijn rijk en ze lief heeft tot het einde toe. Dat is tot aan de voleinding toe. En het eerste wat we horen van Jezus is, nu wordt het oordeel over de wereld voltrokken. Deze wereld, zegt hij, wordt geoordeeld. En dat is niet de wereld zoals die zo gaaf als een prachtig schilderij in de vroege uren van de schepping uit Gods handen kwam. Nee, dat is de verworde wereld, de gevallen schepping, de zondige mensheid. De wereld die de duivel toegevallen is, omdat we als mensen ons oor aan de Satan geleend hebben. De overste van deze wereld wordt hij wel genoemd. Het is de wereld zoals die verbroken is, geschonden is door onze zonden. En de Heer Jezus is in die wereld geboren, in de kerstnacht. Hij is om onze zonde mens geworden. Wat vieren we eigenlijk met kerst? Dat hij zijn heerlijkheid heeft afgelegd en arm geworden is om ons rijk te maken. En wat keerde de wereld hem toe? Ziekte, narigheid, leed, vijandschap, ja zelfs de dood kwam op hem af. Het kruis dat voor hem werd opgericht. Daar zie je hoe God de zonde straft met de dood. En daarom is het kruis van Golgotha het oordeel over deze wereld en over ons leven. Wij zouden denken, ja, Jezus wordt veroordeeld. Door de hoge priester Annas en door Caiaphas en door Pilatus en Herodes, verklaarde aartsvijanden, maar die werden juist op die dag grote vrienden en die sloten een monsterverbond om Jezus uit de wereld. Hij wordt geoordeeld. Hij gaat van de ene rechtszitting naar de andere en van de ene instantie naar de andere. We zouden denken, het kruis, dat is het oordeel over Christus, maar het is anders. Want zelfs zegt hij, het kruis is het oordeel over deze wereld, die openbaar wordt als verklaarde vijand tegen God en daaraan de dood sterft. De Vader zegt op Golgotha, de zondaar ondergaat de doodstraf. En daar hangt hij. Wanneer we in deze lijdensweken de prediking van de kruisweg van Christus volgen, dan beklimmen wij als het ware de hemel van Gods heiligheid. Wie klimt de berg des Heren op? Zegt een psalm. Dan zou je verwachten, nou dat zijn de vromen en degenen die het allemaal al gered hebben. Nee, dat is Jacob. Staat er dan. Dat is Jacob. Wie is rein van handen en hart? Jacob. Die hielen lichten. Die gaat naar het kruis. Die klimt de berg des Heren op. Met een bange ziel. Omdat wij persoonlijk moeten bijvallen. Heren, ik ben ook des doods schuldig. Om met die ene moordenaar te spreken, ik zou daar rechtvaardig hangen. Hoe vreselijk is deze plaats. Maar tegelijkertijd in die gang naar het kruis, waar we hem mogen zien, mogen we ook zingen, daar mij uw gunst verbijt, daar mij uw gunst, uw genade toestraalt. Want terwijl het oordeel van de heilige God ons geldt, zondaren, ondergaat hij het. Want hij en geen ander kan zeggen en heeft het gezegd, ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En op die heuvel van Gods heiligheid, daar knielen wij neer. Aangeraakt door zoveel zondaarsliefde. Hij voor mij. En om dan verder te zingen, gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Dat ligt daar op Golgotha. Want de Heer Jezus Christus verkeert niet alleen in onze zonde en schuld en straf. Hij is ons oordeel. En hij hecht niet alleen het handschrift van onze zonde aan het kruishout, maar hij is dat handschrift. En zo hangt Jezus aan het vloekhout als Gods aanklacht tegen de mensheid, die de heilige uit haar midden wil wegdoen. Onderweg naar dat kruis mocht Simon van Cyrene het kruishout dragen. Maar vergeet niet, hij droeg alleen maar het hout. Maar Jezus droeg de vloek. En dat is wel wat anders. Hoe is de Heer Jezus dan op die heuvel Golgotha terechtgekomen, vraagt een van jullie. En je zult zeggen, nou, ze hebben hem de stad uitgeworpen. Weg met hem, kruis hem, zo wilde het volk het. Daar moest hij buiten de poort, buiten de stadsmuren, moest hij worden terechtgesteld. Maar toch is het weer anders. Want Jezus zegt zelf, niet ik word buiten geworpen, maar de Satan, de duivel. De grote antichristus, de tegenchristus, die gaat eruit. Terwijl je zou denken, ja, nu wordt in dat gebeuren de Satan juist binnengehaald en moet Christus eruit. Nee, zegt Jezus, ik ga door mijn offer mijn gemeente bevrijden uit de boze klauwen van de vorst der duisternis. En daar op Golgotha's heuvel wordt de Satan gebonden. Nu al in het begin, in beginsel en straks definitief. Ja, de ketting waar hij aan ligt is nog lang. En die trekt over deze wereld een enorme cirkel nog. Maar Christus zegt, hij gaat eruit. Uit de wereld. En ook van de Satan geldt, daar waar hij is, zullen ook zijn dienaren zijn. Daarom is het zo gevaarlijk om je leven buiten Jezus te houden. Terwijl de Heiland ons juist toeroept, kom naar mij toe, alle gij einden der aarde en word behouden. Laat het allemaal maar door Christus van u afnemen. Wat u drukt, wat u beangstigt. Wat u nooit meer goed kunt maken. Wat u aan verkeerdheden en zonden in gedachten, woorden en werken niet eens op durft te tellen. Dat geeft zo'n bevrijding. Wend u naar mij toe. En word behouden. U hoeft er niks aan te doen. Dat doe ik. Hij roept het ons toe. En hij laat ons ook ontdekken. Met die vraag, waar is nu de aanklager van u? Die je altijd weer in je vuile kleren voor mij neerzet. En wijst op zijn bezoedelde en bevlekte leven. Waar is die? De mensenmoordenaar van den beginne. Hij wordt uitgeworpen. Daarom staat er ook zo glansrijk in dat eerste antwoord van de Heidelberger Catechismus. Dat de Heer Jezus niet alleen een verzoener is voor al onze zonden. Maar hij ook degene is die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. De macht over de tegenwoordige godenvijandige wereld is niet langer in de klauwen van die overste vorst der duisternis, maar gaat over in de handen van de Zoon des Mensen. De boze heeft zijn claim op de wereld, op uw en mijn leven verloren. Dat is toch werkelijk boven bidden en denken. En nog is alles niet gezegd. En zo, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik allen tot mij trekken. Dat is een merkwaardig woord, ook in het Johannesevangelie. Daar zit altijd misschien wel een derde laag in. Net zo goed als in het woord verheerlijken. Nu is het de Zoon, de tijd en het uur dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. En waar gaat Jezus dan over spreken? Over het dalen van het tarwegraan in de akker. De Grieken zullen er niets van kunnen zien. Maar dat zal vruchten dragen, waar ook die vragende Grieken in betrokken worden. Ik zal ze allen tot mij trekken, dat hebben ze goed gehoord. Daar mogen zij ook bij horen. Verhoogd. Als ik aan de jongelui zou vragen op catechisatie, wat betekent de verhoging van Jezus, dan zullen ze direct zeggen dat hij naar de hemel is gegaan, omhoog. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En het is onmiskenbaar dat ook die lijn in het Johannesevangelie is te vinden. En ook waar dat hij die belofte zeker zal vervullen. Maar Johannes voegt er wel aan toe, dit zegt hij om aan te duiden met wat voor dood hij zou sterven. In dat woord verhogen zit dus nog iets anders in dan het verhoogd worden naar de hemel. Jezus gaat verhoogd worden aan het kruis. Hij omschrijft hier ook weer zijn sterven op Golgotha aan het kruis. Hij spreekt niet over verhoogd worden in de hemel, dat niet in de eerste plaats, hoewel het erin meeklinkt, maar het is een verhoogd worden van de aarde. Hier raken zijn voeten al los van de aarde. Heeft hij dit niet tegen Nicodemus gezegd, zoals de koperen slang? Mozes, die slang verhoogd heeft in de woestijn. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Maar hij wordt ondertussen veracht en bespuwd en verstoten en verworpen. En dat noemt de Heer Jezus zijn verhoging. Inderdaad. Nergens is Christus zo hoog als aan het kruis. Opstanding en hemelvaart, dat spreekt vanzelf voor hem. Maar aan het kruis is hij zo groot in zijn liefde. Wanneer hij zichzelf geeft en aanbiedt. Vader, ik kom om uw wil te doen. Omdat niemand het meer deed. En doet. Ik kom verhoogd aan dat vloekhout voor iedereen die het gif van de slangenbeet ervaren heeft en opziet naar hem. Aan het kruis oefent de Heer Jezus zijn aantrekkingskracht uit naar mensen die in zichzelf verloren zijn en midden, zoals het avondmaalsformulier zegt, in de dood liggen. Niet gelegen hebben, zei ooit dominee Jonger die hier van de kansel. Niet gelegen hebben hoor, liggen. En hier vergadert Christus zijn kerk door woord en geest. En dan trekt hij Jood en Heiden. Nu niet in de zin dat we dan allemaal boven strijd en moeite en zorg en narigheid uitkomen. Maar zodat we uit de gebondenheid aan de wereld op de hoogte worden gebracht van het offer van verzoening en verlossing. Paulus zal later zeggen: ik ben door Christus' kruisiging aan de wereld gekruisigd en de wereld is aan mij gekruisigd. We hebben daar niets meer met elkaar voor te zoeken. Want dan word je één plant met hem, ook weer doopformulier, één plant in de gelijkmaking van zijn dood, om ook samen te groeien in de gemeenschap aan zijn lijden en dan ook weer op te staan met hem in het nieuwe leven. En de tot in de hemel verhoogde Christus trekt ons naar het kruis om verzoening te zoeken. Trekt de wereld hierheen, vermoeiden en belasten, en ik zal u rust geven. En hij trekt ze ten hemel in. Je ontkomt niet aan de vernedering in deze wereld met deze boodschap. Maar dat geeft ook niks. In het kruis ligt niks aantrekkelijk, zei. En toch is die weg heils noodzakelijk. Want aan dat kruis heeft volgens Paulus Jezus alle machten en krachten en overheden uitgetogen en tentoongesteld. En door het kruis, door het bloed van het kruis, schrijft Paulus, heeft hij vrede besteld. Colossenzen en de Efezebrief staan er vol mee. En terwijl wij de prediking van Christus horen, is Jezus bezig om ons tot hem te trekken. Weg van de zonde, weg van de onbekeerlijkheid, weg van de twijfel en het kleingeloof. Het oordeel gaat over deze wereld. De Satan is uitgerangeerd. Hij is al op doodspoor gezet. Anders dan u en ik soms denken, komt Christus kerk thuis. Ook door de verdrukking heen. Soms kun je wel eens denken, ik kom er nooit. Nee, uit jezelf niet. En je kunt ook niet je eigen weg banen naar het koninkrijk. Want dan zou je zelfs nog op een verkeerde plek over de muur het rijk binnen willen dringen. Alleen door mij, zegt Jezus. Alleen door mij. En zo bidt de kerk dat hij allen tot zich zal trekken. Want, schrijft Calvijn, het kruis is als het vehiculum, een Latijns woord voor voertuig. Het kruis is het voertuig waardoor hij ons met zichzelf meeneemt naar zijn Vader. Dan kun je toch alleen maar zingen in deze lijdenstijd. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Dan wordt het nog één keer onvoorstelbaar goed. Een volkomen nieuwe schepping waarop gerechtigheid woont en waar God onder de mensen woont en tabernakelt. Geestelijke mensen in de kerk zijn mensen die soms tegen wil en dank door Christus bij zijn kruis betrokken worden. En nu vinden ze daar hun enige behoud. Amen. gebeden laten wij danken en bidden. Heer in de hemel, wij komen tot u. En wij zeggen u dank dat u in de Zoon van uw Vader hart de weg die hij moest gaan, alleen moest gaan. En dat om onzentwil. Omdat er niemand was die goed deed, tot niet één toe. En wij moeten belijden, Heer, wij zijn allemaal afgeweken. En tezamen onnut geworden. Van enige verdiensten is geen sprake als het aan onze kant zou moeten. Maar alleen de verdiensten van uw Zoon hebt u aanvaard. U hebt hem uit de doden opgewekt. Aan uw rechterhand geplaatst. Waar hij nog met grote trekkracht bezig is. Om mensen uit de poel van zonde te redden. Heere, geef dat we kennis van u en kennis van onszelf mogen vermeerderen vanuit uw woord. En door de verkondiging van dat woord. Heb dank, Heer Jezus, dat u alles volbracht hebt. En dat ook de stem die uit de hemel geschied is, om ons geschied is, uitermate verhoogd en een naam boven alle naam. U bent de zaligmaker, de redder van zondaren, groot en klein. Wij danken u, Heere, dat uw woord nog voortgang mag vinden, ook in deze tijd. En wij bidden u, geef, dat het spoedig weer mogelijk wordt. Dat we met elkaar gezamenlijk in dit kerkgebouw u de lof en de dank en de aanbidding mogen toebrengen. Waar we ook terecht kunnen met onze noden en zorgen om het te delen met elkaar, maar bovenal met u. Om al onze bekommernissen op u te werpen. We bidden dat ook voor de familie van Keulen. Nu een man, vader en opa is overleden. Jarenlang ook ambtsdrager in de gemeente. Heere, geeft u de achtergebleven familie uw kracht en troost en uw nabijheid. En wees hen nabij ook in de komende dagen en de dag van de begrafenis. We bidden u voor Arie en Marijke Dingemans. Die ook te maken hebben met de gevolgen van dat coronavirus. We danken u dat er weer thuiskomst mag zijn en dat er weer herstel geboden mag worden, thuis of elders. Wees hen goed en nabij, dat vragen we u ook voor Dick Dingemans, die weer is opgenomen voor een chemokuur. Gedenk hem en ook zijn vrouw Wilma in deze moeilijke weg. Juist ook in deze weken mogen we horen dat u, Heer Jezus, onze smarten gedragen hebt. We bidden u voor mevrouw de Haas Keinemans, getroffen door een herseninfarct. Hoe aangrijpend is dat, Heere? En wij bidden u, wees haar nabij, ook als het misschien moeilijk is om haar te bereiken. En als er allerlei verlammingsverschijnselen zijn, waardoor we de broosheid en de vergankelijkheid van het leven aan ons lichaam ervaren. Gedenk haar. We danken u voor de geslaagde operatie voor Luca Mulder. Hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis en Heere, geef dat hij verder mag herstellen, deze kleine, over wie u zich ook altijd ontfermt. U hebt ze immers ook de handen opgelegd en gezegend. Wees hem en zijn ouders nabij. Deze week van stemmen en verkiezingen, een overheid die zich presenteert. Mensen die alles doen om stemmen te werven. Heere, laten we niet vergeten dat uw woord maatgevend is. En dat uw wet en uw getuigenis ons dageraad schenkt. En dat we daarin ook ontdekken dat in die wet en in die getuigenis onze weg onmiddellijk naar Christus voert. Want hij is de vervuller en de vervulling van de wet. En daarom bieden wij u ook om leidslieden die rekening houden met uw woord, met uw werk en met uw kerk. Geef dat wij onze verantwoordelijkheid ook verstaan. En geef daartoe de kracht van de Heilige Geest. en wijsheid, ook voor zij, voor hen die uit christelijk oogpunt ons land en volk willen vertegenwoordigen. Open onze harten, ook in de gemeente, opdat we getuigenis mogen geven van wat ons in ons leven drijft en aanvuurt om anderen tot troost, tot heil, tot zegen te kunnen zijn. Ga zo met ons ook in het verdere van deze dag. Schenk ons opnieuw uw woord, ook als het in de avonddienst is. En overal waar het ook op deze dag verkondigd is. Want bij u is alleen heil en nergens anders. Geef dat we uit die heilsfontein putten, elk moment van de dag. Dat bidden wij u uit genade. Amen. We zingen tenslotte Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren, ook voor allen die u lief zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.